Kan je voorlezen uit de NBG. Spreuken 4, vers 1. Hoor, zonen, de tucht van een vader en wees opmerkzaam om inzicht te verkrijgen. Spreuken 4, vers 13. Hou vast aan de tucht. Laat haar niet los. Bewaar haar, want zij is uw leven. Spreuken 5, vers 23. Hij sterft omdat tucht hem ontbreekt. Door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij. En tot slot Spreuken 12, vers 1. Wie tucht lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie terechtwijzing haat, is dom. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, het is dus niet echt moeilijk om het onderwerp van deze preek te achterhalen, denk ik. Het gaat dus over tucht. En over dit onderwerp, dat kan je haast niet naast kijken in de boek De Spreuken. Er is trouwens geen enkel ander bijbelboek waarin het woordje tucht zoveel voorkomt als in het boek De Spreuken. Althans, dat is in de NBG zo en ook in de Statenvertaling is dat zo. Andere vertalingen gebruiken modernere woorden, waarbij het woordje tucht vervangen wordt door lessen, bij sommigen, of wijze lessen, of ook nog door onderricht. In ieder geval, als het van de spreuken zelf, als het van de spreukenschrijver zelf zou afhangen, dus van Salomo, als het van Salomo zou afhangen, denk ik toch dat hij zou kiezen voor dat woordje spreuken. Voor dat woordje tucht. Ik denk dat hij ook dat woordje tucht zou gebruiken, want het doel van een spreuk is net om kernachtig een gedachtegoed, een idee, een les, een waarheid, om dat kernachtig samen te vatten. En alleen de NBG en de Statenvertaling gebruiken eigenlijk in alle situaties steeds het woordje tucht. De andere vertalingen gebruiken het een keer door les, wijze les, onderricht. In die oudere vertalingen gebruiken ze altijd één woord. Dus één woord in een volledige gedachtegoed kernachtig samenvat. Volgens mij is dat een correctere vertaling, want dat is naar de geest van de schrijver. Kernachtig een waarheid samen te vatten. Maar ik kan toegeven toch, dat het woordje tucht echt wel een verouderd woord geworden is in onze tijd. Hè. Ik weet niet dat er nog mensen zijn die tegen hun kinderen zeggen, kom hier, kan je eerst gaan tuchtigen. Hè. In onze oren klinkt dat echt zo jaren 50. Dat klinkt zo van de oude stempel, de old school. Hè. Niemand die dat woordje nog echt gebruikt. Of zijn er soms werknemers die zeggen, als ik mij aan de tucht houd, word ik een betere arbeider. Ja, dat klinkt helemaal als in een slaaf die op een katoenveld staat dan een arbeider bij Opel. Niemand spreekt nogal zo. En toch wil dat hetzelfde zeggen. Er is daar een kerngedachte daarachter. En één woordje dat samenvat. Je voelt het ook al misschien een beetje aankomen. Er hangt daar een negatieve sfeer aan dat woordje. Er is daar een gevoelswaarde aan verbonden. Mensen krijgen daar spontaan slechte gedachten bij. Negatieve gedachten als ze aan dat woordje tucht moeten denken. Dat is dus een geladen woord, hè. En misschien daarom ook dat de moderne vertalingen dat woordje vermijden te gebruiken in de nieuwere vertalingen. Omdat er een beetje een geladenheid is aan dat woordje. Maar ik denk dat woordje wel kernachtig die gedachte goed samenvat. Laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, als het aankomt op opvoeding, naar de kinderen toe, zijn wij niet alleen die oudere woorden gaan achterwege laten, maar ook die inhoud van die woorden worden achterwege gelaten. We zijn niet meer bezig met de gedachtegoed dat ons aangeleerd wordt door te geven altijd. We veranderen onze woorden, maar ook ons handelen die aan die woorden verbonden hoort te zijn, doen we niet meer. Of verschuwen ze te doen. En daarover gaat de preek een beetje deze morgen. Maar voordat ik hier iets zal zeggen over de opvoeding van kinderen en de tucht, wil ik eerst zeer sterk benadrukken dat Wint ook is die spreekt over opvoeding, dat hij slechts gezag heeft in zijn eigen huis. Buiten je eigen huis heb je eigenlijk geen gezag. Hoe dat anderen hun kinderen opvoeden, dat is jouw probleem niet en dat is mijn probleem niet. En er zijn van die mensen die zich erger, echt wel ontzettend kunnen ergeren aan de opvoeding en het gedrag van andermans kinderen. Geen van die mensen. Huh? op zich dat je eraan ergert hoe dat anderen grootgebracht worden, dat is niks mis mee. Want je hoeft niet akkoord te gaan met de opvoeding van je buurman. Niemand zegt dat je ermee akkoord moet gaan. Maar het is wel verkeerd als je het in je hoofd gaat halen van jou tot taak te stellen ook zijn kinderen te gaan opvoeden. Daar zegt de Bijbel niets over dat je je daarmee moet gaan bezighouden. Dat je daar een plan zit te doen, kun je daar best mee ophouden. Het zijn jouw kinderen niet. Huh? Kinderen, dus zoals wij christenen dat zien, dat is een geschenk van God. En hij geeft het aan wie hij het wilt. En de ouders, die dragen er de verantwoordelijkheid over. Over hun eigen kinderen. Een buitenstaander heeft er eigenlijk zich ook totaal niet mee te bemoeien. Let wel op. Ik zeg hier ook niet dat je maatschappelijke zin moet gaan verwaarlozen. Want het andere extreem, dat zijn van die ouders die bij het oversteken van een drukke weg enkel hun chefje en hun mieke bij de hand gaan pakken en die straat oversteken. En die andere pagabbers gaan ze achterlaten, want ze zijn hun niet. Hè? Dat is verwaarlozen van je maatschappelijke zin. Dus ik zeg niet dat je in dat extreem moet vervallen dat je alleen zegt, mijn kindjes, hè, weet je wel, als je voor een situatie staat als dat, nou, pak die andere kindjes gewoon mee, daar is niks mis mee. Hè? Dat je ze veilig de straat oversteekt. Maar wanneer het aankomt op het opvoeden, het onderricht geven, ga je bezig met je huisgezin. En ik sta hier dus vandaag, broeders en zusters, om iets te zeggen over het huisgezin waar ik toe behoor. Namelijk tot het huisgezin van Christus. Daartoe behoren wij toe. Over de opvoeding van de kinderen uit de wereld, of noem het uit een ander geloof, daarover ga ik mij niet uitspreken. En ik heb trouwens ook niet de pretentie om hier een hoog woord te gaan voeren over de opvoeding. Zolang ben ik nog niet eens vader. Mijn bedoeling is slechts om mee te delen wat ik begrepen heb over tucht. En over de gedachten van God daarover. Door het te lezen in de Bijbel en vooral door de vele ervaringen die wij als christenen dagelijks meemaken. Ga ik toch niet te snel voor iedereen hier? Laten we nog een keer de vier spreuken overschouwen die we vandaag met elkaar gelezen hebben. Dus we hebben gelezen in spreuken 4 vers 1. Hoor zonen de tucht van een vader en wees opmerkzaam om inzicht te krijgen. De spreukenschrijver, zo leert de Hebreeënbrief ons, spreekt tot ons als tot maar zonen. Dat kan je lezen in Hebreeën 12 vers 5, maar daar kom ik straks nog een keer op terug. Dus de spreukenschrijver spreekt tot ons als tot zonen gericht. Dus er is wel al die familieverband, dat huisgezin. Dus hij spreekt niet over vreemden. Luc heeft het er juist door genade ook al aangehaald. We zijn in Christus aangenomen. We zijn nu broeders. We zijn broeders geworden van de hoogstheilige. En de spreukenschrijver richt zich tot die mensen. Je moet vooral uit die eerste spreuk dus onthouden dat wie opmerkzaam is aan de tucht van zijn vader, dat hij gaat inzicht verkrijgen. Hij daar moet voor opletten. En dan hebben we verder gelezen in spreuken 4, vers 13. Hou vast aan de tucht, laat haar niet los, bewaar haar, want zij is uw leven. Daar kun je uit leren dat de tucht iets is om te koesteren als het leven zelf. Je moet eraan vastklampen, aan die onderricht dat je gekregen hebt. Dat is zo kostbaar als het leven zelf. Dat is een belangrijk iets. Je zegt dit is, je weegt die woorden zwaarwichtig. Dat is belangrijk. En spreuken 5 vers 23 zegt, hij sterft omdat tucht hem ontbreekt. En door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij. Dus hier is eigenlijk het omgekeerde. Als je niet aan de tucht houdt, heeft dat grote gevolgen. Dat is ook niet lichtzinnig uitgedrukt. Je kunt verdwaald geraken en zelfs komen te sterven. En tot slot, laten we dan in spreuken 12 vers 1. Wie tucht lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie terechtwijzing haat, die is dom. En hiertoe wil ik eigenlijk komen, broeders en zusters. Dus de preek van vandaag gaat over dit, dat wij tucht werkelijk gaan liefhebben. Dat wij terechtwijzingen moeten aanvaarden en niet haten. Dat we werkelijk terechtwijzing liefhebben. Ja, en tot zover de theorie. Hè. Dat is zo rap gezegd en zo makkelijk uitgesproken. Hè. En we zeggen er allemaal amen op deze theorie, want wie gaat het tegenspreken? Het klopt, het is mooi, het is goed gezegd. Maar de praktijk, hè, dat is een klein beetje een ander verhaal van dat te gaan toepassen. Tucht en vermaning te gaan liefhebben. Onderricht te krijgen. Jouw grenzen worden gesteld, met andere woorden. daar zijn we niet zo heel, heel erg happig op. En toch moeten we daartoe komen, zegt de spreukenschrijver, dat je terechtwijzing, vermaning en tucht gaat gaan liefhebben. Dat dat belangrijk is. In theorie, dat is heel mooi, tot die dag dat je een keer een ferme pataat gaat krijgen van je God en Vader. Hè? Zolang je eigenlijk aan de kant staat, ben je veilig. Dan gebeurt er je niets. Hè? Je kan de theorie door en door kennen en zelfs de principes begrijpen, maar toch geheel niets voelen. Dus meer verstand, het goed verstaan. En verder niets van voelen. Of je kan zoals een van die mensen zijn die in de waan zijn, die een leven leiden, die lijkt te gaan van overwinning op overwinning en die geen enkele tegenslag kennen. Zulke mensen die zo'n leven hebben, die moeten zich al eerst gaan afvragen als ze werkelijk in de liefde God zijn. He? Die nooit berispt worden, die nooit getuchtigd worden, die alleen maar victorie kennen, die alleen maar een zegenweg voor zich hebben. Begin toch al een keer vragen te stellen, zijn die werkelijk in de liefde Gods? Want de Bijbel leert ons wel dat wij hier een God hebben die jou gaat gaan tuchtigen. Ik ga daar straks nog meer over zeggen. Als onze God slaapt, dat is het grote verschil met enig ander iets, dat je kunt dat niet vergelijken met wat dan ook. Als hij slaapt, slaat hij om te genezen. Ik weet niet of iemand die dat kan. Dat is een eigenschap dat God toebehoort. Ik ken geen een ander iets wat ik ermee kan vergelijken wat onze God doet. Als hij slaapt, slaat hij om te genezen. Met je verstand kan je zoiets eigenlijk niet vatten. Je kan dat niet begrijpen alleen met je hoofd, met je verstand erover na te denken. Zoiets moet je ervaren, wat dat wil zeggen. Zoiets moet je meemaken. Ik kan een voorbeeldje geven. De theorie zegt, je zult niet liegen. Maar ben je al een keer bedroefd geweest over de leugens die je vertelde? Of ben je al eens volledig ontmaskerd geweest door al je leugens? Hè? Dat je er staat te schamen van je gelaat dat al je leugens zijn ontdekt en aan het licht gebracht. Weet je wie dat bewerkt? Dat is onze God die dat bewerkt. En de reactie bewerkt hij ook. Kijk, een leugenaar die zal nooit bedroefd zijn over zijn leugens. Integendeel, in sommige erge gevallen hebben ze er zelfs plezier in. In het beliegen, mensen bedotten, is er daar een vorm van plezier aan. Of in andere gevallen doet het hen gewoon niets. Maar hart te zeer hebben, dat zit er niet bij. Wel kwaad worden, omdat ze leugens ontmaskerd werden. Maar wanneer je droefheid, schaamte en oprecht berouw voelt in je hart, dan zal je ook wensen dat dat liegen gaat gaan ophouden. Dat is God die dat ook bewerkt. Dus de andere kant is dat hij dat bewerkt, dat zo'n situatie brengt, dat je droefheid voelt, schaamte, ja, zelfs ja, dat oprecht berouw komt in je op, dan is dat de Heer die daar werkt. Dan is dat hij die ingrijpt in jouw hart. Dat is geen fijne ervaring altijd, ik kan je daar iets van meespreken, maar dat gebeurt wel. Dat is de God die handelt. Die ziet dat je dreigt af te wijken en toe te geven aan de leugens. En hij zegt, mijn kinderen wil ik die weg niet op. En hij zal gaan ingrijpen. Dat is de God. Betaalt zich dat dan. En niet een fijne ervaring op dat moment. Maar terwijl hij slaapt, bewerkt hij genezing. Terwijl hij hier die slag gekregen heeft, komt de genezing ook. Komt het verlangen van de herstel bij God te bewerken. Dat je berouw krijgt. Dat bewerkt hij ook tevens in je hart. Dus de theorie die zegt, je zult niet liegen, dat kan je van op een afstand beleiden met je verstand. Maar oprecht verlangen dat de leugen gaan ophouden in je leven, dat bewerkt God alleen in je hart. En ik zeg niet dat het altijd zo moet gaan. Dat je eerst moet zondigen, om dan die slag van je God te krijgen. Om dan nog meer ja, de band met je God te gaan sterken. Integendeel, onze God is er niet op uit om je te slaan. Maar hij zal het wel doen, zegt hij. Als je dreigt van hem af te wijken. Het is niemand die gezegd heeft, begrijp het alsjeblieft niet verkeerd, van ja, ik moet eerst gaan zondigen en dan ga ik zijn liefde voelen en zijn kleed voelen en zo. Nee, hij is daar helemaal niet op uit. Maar hij zal het wel gaan doen als hij bemerkt dat hij van zijn weg dreigt te gaan. En het is daarover dat de spreukenschrijver zegt, verheug u. Wees daar blij om. Juich erover dat hij zo doet. Dat hij klaar staat om dat te doen. En dat is toch over bij na te denken. Dat is tegen onze natuur in, want een slag krijgen, ja, kijk, er zijn veel mensen die daar gaan reageren van, en waarom ik, en hoe, waarom heb je mij geslaan? Maar onze God zegt, als het gebeurt, wees blij. Want dat wil zeggen, dat je niet een buitenstander zit. Een buitenstander die voelt nooit hetzelfde, gelijk dat de spelers op een veld voelen die de overwinning behaald hebben of die verslagen werden. Een buitenstander voelt niet hetzelfde als die spelers op het veld zelf. He? En dat is ook dat je zekerheid hebt dat je niet in de waan zit. He? Je bent niet in de waan aan het leven in een weg die op reuzengeuren en maneschijn gaat. Je bent terug nuchter, je bent bepaald bij de waarheid, je bent bepaald op Gods weg opnieuw. Je bent niet in een waanidee. Gelijk een alcoholieker op een dag ook moet ontnuchteren. He? Je bent nuchter terug op dat moment. Dat is geen dat de Heer bewerkt. Dat is iets om ontzettend blij over te zijn. Dat is ook zaken toch meemaakt. Ook al gaat dat tegen onze natuur in. Om dan blijdschap te voelen op zo'n moment. Hè. Ik kan je dat verzekeren. Je gaat niet direct staan springen en juichen. Dat je weer ja, in die positie gekomen bent. Maar toch. Van binnen. Is dat een bemoediging. Is dat een troost. Van mijn God. Houdt van mij en is bezig en werkt en voert mij naar zijn weg. Dat is de blijdschap. Broeders en zusters, komt er dus op neer. Je moet het verdragen om terechtgewezen te worden. Je moet juist blij zijn met de berisping van God en Vader. En de spreukenschrijver zegt het nog iets nadrukkelijker. Ik kan nog een spreuk bijhalen die geen doekjes overbindt. We gaan in spreuken 3, vers 11 en 12 lezen. In spreuken 3, vers 11 en 12 lezen we: veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet, en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heren bestraft wie hij lief heeft. Ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. En het is hieruit dat de Hebreeënbrief citeert, in Hebreeën 12, vers 5, om terug te komen op de Hebreeënbrief. Hier spreekt men dus niet alleen van berispt worden, maar hier spreekt men ook van gestraft worden. Dat is al een toontje erger nog. Hè? Een berisping, dat is een vermaning, een waarschuwing, doe het niet. Maar een straf, dat is al een stapje verder nog. Kijk, er zijn heel veel christenen die weten dat Jezus onze straf gedragen heeft, die wij verdiend hadden. En ook weten we dat we door Jezus aangenomen werden om te worden tot zonen Gods. Hè? En we zijn nu mede-erfgenaam geworden van Gods Koninkrijk, door onze heiland Jezus Christus. En toch, hè, toch zijn er christenen die verschieten als ze berispt worden, als ze geslaan worden, of als ze gestraft worden. Omdat ze van de weg dreigen af te geraken. Dat is een verschot. Dat had niemand mij gezegd toen ik bij bekering kwam. Maar toch is het zo. Ja, dat is voor sommigen een verschot. Er wordt een evangelie verkondigd aan alle mensen, aan vele kerken nu. Kom, tot Gods huisgezin. God is liefde en houdt van jou, maar dat tweede deel van liefde, dat hij ook werkelijk zo lief heeft, dat hij gaat corrigeren als je fout gaat, dat wordt er minder bij verteld. En dan verschieten de mensen van, oeh, gaat dat dan maar zo? Ja, dan gaat dat zo. Dat is ook liefde. Het is daarom goed, broeders en zusters, om acht te slaan op de wijsheid van de spreukenschrijver. Om daar aandachtig naar te luisteren, om dat voor je aandacht te houden. Want hij zegt juist, verschiet niet als je berispt wordt. Of als je gestraft wordt. Niet verschieten. Dat is Gods hand die jou leidt. Wees zelfs blij indien je dit ondergaat van Gods wegen. En trouwens, werden de apostelen dan niet berispt en bestraft door onze God? Hebben ze dan een andere behandeling gekregen? Je kunt zeggen, dit is altestamentisch. Maar als je naar het Nieuwe Testament kijkt en je leest in Matthäus 8, vers 33, je moet het niet opzoeken, ik lees het je voor. Doch hij keerde zich om en ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zeide: ga weg achter mij, Satan, gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Dat is Jezus, onze Heer, die dat spreekt tegen Petrus, en ik denk niet dat dat de woord was van aaitje over zijn hoofd. Als hij zegt van ga weg, dan moet weg uit hun gedachte dat je daar koestert. Je maakt daar korte metten mee. rechtstreeks. Wat hij toen deed, doet hij nu nog steeds. Zijn apostelen werden ook bezig als het nodig was. Toch van diezelfde Petrus die hier bestraft wordt, zal Jezus later zeggen, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is Gods liefde. Beriefd worden, terechtwijzing krijgen of vermaand worden, is iets dat zeker, dat is niet zo populair in de kerk van vandaag. Maar dat hoort wel bij die boodschap van God. Het hoort wel bij van ik zet jullie apart. Het hoort bij die boodschap van ik heb jullie aangenomen, ik ben naar jullie toegetreden, ik heb mijn eigen zoon gezonden, zo lief had ik jullie. Ja, daartegenover word je dan ook behandeld als zonen Gods. Je bent in een huisgezin van die God en Vader. Je bent in zijn huisgezin gekomen en hij is vader en hij zal zijn kinderen onderwijzen en richten. En dat hoort erbij. En wat is onze reactie? Wel, een goede zoon let erop hoe dat de vader de dingen doet. Hij let erop hoe dat zijn vader handelt. Wat hij doet en niet doet. En eigenlijk, als je dat tot je door laat werken, is dat inderdaad de reden om vreugdevol te zijn. Juist voor blijdschap te voelen. Dat is iets dat je dankbaarheid voor mocht hebben. Want dat is inderdaad werkelijk het bewijs van Gods liefde ook. Niet alleen als het goed gaat, maar ook om jou een halte toe te roepen als het niet goed gaat. Dus voor wie zelf kinderen heeft, nog dit. Je bent niet vader geboren, je bent vader geworden. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Je gaat leren, je gaat zelf leren wat het is om vader te zijn. En aangezien wij dus allemaal fouten maken, omdat wij nog onvolmaakt zijn, kunnen we maar beter leren van de vader, hoe dat hij de dingen doet. De vader die onze God geworden is door Jezus Christus onze Heer. Want de zoon is wel volmaakt en de vader is volmaakt. En naar de opvoeding van onze kinderen toe moeten wij dus trachten te handelen zoals onze hemelse vader handelt. Want zo handelde Jezus ook. Hij deed de werken van zijn God en vader, zegt hij. De wereld om ons heen mag dan wel in een snel tempo veranderen, maar God verandert niet. In de spreuken hebben wij geleerd dat tucht goed is voor ons, die Gods kinderen zijn. En waarom zou dan je dan de tucht onthouden naar je natuurlijke kinderen? Moet je een keer die vraag gaan afstellen. Waarom zou je, als je weet dat God jou tuchtigt ten goede, waarom zou je dan naar je kinderen toe de tucht gaan onthouden? Dat is een gedachtegoed dat heel gevoelig ligt in de maatschappij de dag van vandaag. Ik zei die geladenheid dat er aan dat woordje is, die negatieve gedachten die er opkomen, ja, in de praktijk komt het daardoor toe dat christenen zich gaan schamen toch ja, die gedrag ook bij hun kinderen te gaan toepassen. Terwijl God jou zo behandelt, waarom ga je dat dan onthouden naar je eigen kind? Het is de bedoeling dat je een beeld bent van God voor je kind. Dat heeft God bedoeld met het vijfde gebod, geloof ik, kinderen, jij zult je ouders gehoorzamen. Dus dat wil zeggen dat wij in hun ogen het beeld van God moeten zijn. Dus zoals de Heer ons behandelt, onthoud dat ook niet aan je kind. Ik kan daar straks iets meer over zeggen, want ik ken sommigen van een oude stempel inderdaad, die maar al te graag dan die stok kan bovenhalen, want dat staat in de Bijbel. Hè? Dat is niet de bedoeling. Hè? Het komt er soms heel rap op neer en ligt heel gevoelig en het is ook mede door die houding dat die negatieve geladenheid aan dat woord gekomen is. Onthoud dus je kinderen, je tucht niet. Ook al klinkt dit heden ten dagen helemaal niet zo populair. Want de wereld vraagt dat je als vader, vandaag de dag, meer een vriend, een wijze leraar en tegelijk ook een Sinterklaas heet voor je kind. Dat is geen dat er eigenlijk verwacht wordt van een papa vandaag de dag. Dat iemand graag vriend wil zijn met zijn kind of graag cadeautjes uitdeelt aan zijn kind, in beide gevallen heb ik er absoluut geen problemen mee hoor. Maar als je alleen maar dat doet, alsjeblieft, kom mij dan niet zeggen dat jij liefdevoller bent dan ik. Daar heb ik wel een probleem mee. Dat je dan nog de pretentie van te zeggen, ik ben liefdevoller, want kijk, ik ben een vriend, een wijze leraar en ik geef cadeautjes aan mijn kinderen. Dat komt liefdevoller over dan ik, die wel moeite doet om mijn kinderen te bestraffen en te berispen. Daar heb ik dan wel een serieus moeite mee. Trouwens, over die hele ingesteldheid van je te gaan moeien hoe dat anderen het zouden moeten doen, gelijk dat kwam te zeggen aan het begin, ik geloof niet dat dat bijbels is, hè. Er is hier een invloedrijke denker, hè, die erop uit is van de mensen te overtuigen van ja, van geboortebeperking, zeker aan die arme landen, dat dat helemaal niet, dat ze dat zouden moeten beperken, dat ze 8 kinderen hebben en 5 kinderen hebben, dat dat schandalig is, dat dat voor de wereldeconomie helemaal niet goed is, maar wat moeit hij zich mee? Is hij die die kinderen onderhoudt en hun er eten geeft en hun naar school bracht en die arme beetjes dat ze hebben met elkaar slaven zeelt, is hij die dat doet? Nee, maar heeft er wel een mening over. Ga wel zeggen van hoe dat het wel moet. Ze zouden er beter zoveel kindjes niet kweken. Heeft hij ze gemaakt? Of is God die kinderen geeft? Ja? Tegen die houding. Ik zo echt... En dan nog dat schijnheiligheid eraan van zich rechtvaardiger te gaan voelen, omdat... Ja, ze zijn conform de norm en wij zijn het niet. Wij zijn het minder. Omdat we al die inspanningen willen doen om terug te brengen aan onze gastjes. Want dat is dat beeld dat wij nu christenen te dragen hebben. He? Dat wij strenge ouders zijn en strenge mensen zouden zijn. En ja, dat klinkt zo echt albolig. Maar is daar niks mis mee. Is daar absoluut niks mis mee. Want dat is wat dat op Bijbel ons leert. En pedagogisch of gestudeerde mensen, wat ze er ook van denken. Het is een betere manier. Dat is een liefdevolle manier. Niets doen aan je kinderen als ze misgaan, dat noem ik pas liefdeloos. Dat is pas hardvochtig. Dat is pas, ja, voor mij gebrek aan liefde. Ingrijpen wanneer het fout gaat, dat is goed doen. En helemaal niks mis mee. En zo doet de Heer naar ons toe ook. En met wijze woorden alleen voed je eigenlijk niet op. Ik kan wel zeggen tegen je kind, doe dit niet en doe dat niet, met heel veel wijsheid. Maar wat doe je als dat kind juist wel dat doet? En dat doet dat hij in je wijsheid afgeraden had. Ja, dan sta je daar. En dan kun je hem weer een cadeautje gaan geven, weer een streeltje gaan geven. Maar dat werkt averechts. Je helpt hem daar niet mee voor. Onze God en Vader is langmoedig. Hij is traag tot horen. Hij is liefdevol en hij is geduldig. Hij is barmhartig en hij is zachtmoedig. En ook al zijn wij niet volmaakt, nog niet, toch streven we ernaar om zo ook om te gaan met onze kinderen. Dus voor die mensen die graag dan, die stok bovenal, omdat de Bijbel het zegt, ze moeten ook die andere eigenschappen van onze Heer zien. He? Zachtmoedig, langmoedig, vriendelijk, he? Traag tot toren. Maar wanneer het moet, wel ingrijpend. Dat is onze God. En liefde, dat is dus niet alleen cadeautjes uitdelen, maar liefde, dat is ook dus handelen, ook al doet het zeer, voor diegene die die handeling ondergaat, maar ten lange laatste is dat beste voor hem. En zo horen wij dus ook, naar het beeld van onze God, ook onze kinderen op te voeren. Amen.